Boek 2. Zien in het donker. Citaat van T.S. Eliot uit East Cooker. Ik zei tot mijn ziel, zwijg en laat het duister over je komen. Het zal het duister van God zijn. Ik zei tot mijn ziel, zwijg en wacht zonder hoop. Want hoop zou hoop op het verkeerde zijn. Wacht zonder liefde. Want liefde zou liefde tot het verkeerde zijn. Geloof is er nog. Maar het geloof en de liefde en de hoop moeten allen wachten. Einde citaat. Hoofdstuk 21. Een onderbreking. Het was al tamelijk laat die avond, terwijl ik nog op mijn studeerkamer zat en begon met een schema voor het tweede deel van het boek. Dat moest een terugblik en een samenvatting worden. In de loop der jaren had ik al een aantal mappen vol allerhande aantekeningen over het onderwerp teleurstelling met God verzameld en ik maakte een begin met het sorteren ervan in het licht van wat ik uit de Bijbel geleerd had. Terwijl ik zo aan het werk was, dacht ik na over de oorspronkelijke ontmoeting met Richard in mijn huiskamer, toen zijn drie grote vragen voor het eerst waren opgekomen. Zijn vragen over de oneerlijkheid van God, Gods zwijgen en Gods verborgenheid waren de mijne geworden en waren de aanzet geweest voor mijn speurtocht door de Bijbel. Toen ik met die speurtocht begon, verlangde ik naar een actievere God, een God die zich duidelijker zou manifesteren, die toch tenminste niet zo verborgen en zwijgend zou blijven, wiens wegen iets minder ondergrondelijk waren. Dat was toch niet te veel gevraagd. Maar de Bijbel had een aantal verrassingen voor me. Namelijk dat in tijden waarin wonderen aan de orde van de dag waren, die wonderen meestal geen duurzaam geloof bewerkstelligden. Eerder het omgekeerde. Die wonderen waren in de meeste gevallen voorbeelden van ongeloof. Hoe meer ik de Bijbel bestudeerde, hoe minder ik verlangde naar die goede oude tijd van het dagelijkse manna en van vuur uit de hemel. En het belangrijkste van alles, in de Bijbel ving ik een glimp op van Gods kant van de zaak. Gods doel, als je dat zo mag zeggen, is niet om alle sceptici met een flitsend wonder te overdonderen. Dat zou hij in een ogenblik kunnen doen, als hij dat wilde. Veel eer echter is hij erop uit om te verzoenen, lief te hebben en bemind te worden. En in de Bijbel zien we een duidelijke opgaande lijn in Gods pogingen om tot de mensen door te dringen, zonder hen te overweldigen. God in zijn ouderlijke zorg voor de Hebreeën, God de Zoon, die de wil van God onderwees vanaf de basis in plaats van door autoriteit van boven, en tenslotte de Heilige Geest, die ons letterlijk met de tegenwoordigheid van God vervult. Wij die in deze tijd leven, zijn niet in het nadeel, maar wonderlijk bevoorrecht. Want het heeft God behaagd zich voornamelijk op ons te verlaten voor het uitvoeren van zijn wil op aarde. Met groeiend enthousiasme keek ik die avond terug op de gedachte, terwijl ik aan de opzet van het tweede boek werkte. Maar toen, terwijl ik een volgende stapel papieren doornam, vond ik een brief van Mac Woodson. Ik ken Mac al meer dan 10 jaar. Ze is een toegewijde christin, predikantsvrouw en een uitstekende schrijfster. Toch kan ik nooit aan Mac denken zonder dat er een scheut van verdriet door me heen gaat. De Woodsons hadden 2 kinderen, Peggy en Joey. Allebei geboren met de ziekte cystic fibrose. Peggy en Joey zijn mager, hoeveel ze ook aten. Ze hoesten onophoudelijk en zwoegden om lucht. 2 keer per dag moest Mac hun borst bekloppen om het slijm los te krijgen. Ieder jaar brachten ze heel wat weekjes door in het plaatselijke ziekenhuis. En beide groeiden ze op in de wetenschap dat ze waarschijnlijk zouden sterven voordat ze volwassen waren. Joey, een intelligente, gelukkige, doodgewone Amerikaanse jongen, stierf op 12-jarige leeftijd. Peggy leefde tegen alle verwachtingen in veel langer. Meg en ik hebben samen wanhopig voor Peggy gebeden, hoewel we wisten dat er geen opzienbarende gevallen van genezing van deze ziekte bekend waren. Peggy overleefde verschillende dieptepunten in haar gezondheid tijdens de middelbare school en ging studeren. Het leek erop dat ze sterker werd in plaats van zwakker. En onze hoop groeide dat ze toch nog zou genezen. Maar het wonder gebeurde niet. Peggy stierf op 23-jarige leeftijd. En die avond in mijn studeerkamer kwam ik de brief van Mac tegen die ze mij geschreven had nadat Peggy gestorven was. Ik merk dat ik er behoefte aan heb om je te vertellen hoe Peggy gestorven is. Ik weet niet waarom, maar de behoefte om erover te praten is zo groot dat ik aan al mijn vrienden al over verteld heb en ik wil de mensen dat niet twee keer aandoen. Het weekend voor ze voor het laatst naar het ziekenhuis ging, kwam Peggy thuis. Helemaal opgewonden over een citaat van William Barclay, dat haar predikant aangehaald had. Het hield haar zo bezig dat ze het voor me op een kaartje had geschreven. Volharding is niet alleen maar de kracht om het lijden te dragen, maar om het in heerlijkheid om te zetten. Ze zei dat haar predikant een moeilijke week achter de rug gehad moest hebben, want nadat hij het had voorgelezen, sloeg hij de preekstoel dicht, draaide zich om en huilde. Toen Peggy al een tijdje in het ziekenhuis lag en het niet zo goed met haar ging, keek ze om zich heen naar alle attributen van de dood waaraan ze lag vastgemaakt en zei toen: "Hey, mam, herinner je je nog dat citaat?" Ze keek nog eens naar alle slangetjes, stak het puntje van haar tong uit de hoek van haar mond, knikte en deed haar ogen open, enthousiast over het experiment waaraan ze zichzelf onderwierp. Zolang ze zich bewust was van de wereld om haar heen, hield ze vol. Op een keer bezocht ik de directeur van haar opleiding. En hij vroeg of er iets speciaals was waar hij voor kon bidden. Ze was te zwak om te spreken, maar knikte naar mij dat ik het moest uitleggen van dat Barclay-citaat en hem moest vragen of hij wilde bidden dat haar lijden in heerlijkheid omgezet zou worden. Een paar dagen voor haar dood zat ik naast haar bed, toen ze plotseling begon te schreeuwen. Nooit zal ik dat schreeuwen, schrille, doordringend nasale schreeuwen vergeten. Van alle kanten kwamen verpleegsters aanrennen die haar omringden met liefde. "Het is goed, Peggy," zei een van hen. "Johnny is hier." De verpleegsters streelden haar en uiteindelijk konden ze haar met hun woorden en strelingen kalmeren. Hoewel ze dat even later, toen ze opnieuw begon te schreeuwen, niet meer konden. Zelden heb ik zoveel medelijden gezien. Wendy, de verpleegster met wie Peggy een speciale band had, vertelde me dat er geen verpleegster op de afdeling was die niet op zijn minst één patiënt heeft aan wie ze niet één van hun longen zou willen afstaan dat haar zou kunnen redden. En tegen deze achtergrond van mensen die er aan stuk gaan, verpleegsters kunnen er maar een beperkte tijd op de afdeling blijven omdat ze zo machteloos staan, keek God, die wel had kunnen helpen, neer op een jonge vrouw die hem toegewijd is, bereid om te sterven voor zijn eer. En hij besluit om werkeloos toe te zien hoe haar dood wordt toegevoegd aan de statistieken der verschrikkingen van deze ziekte. Ik zal je zeggen, Philip, het helpt niet om te praten over de goede dingen die uit pijn voortkomen. Het helpt ook niet als je zegt dat God bijna altijd het lichamelijke proces van ziekte zijn gang laat gaan. Want ook als hij wel eens ingrijpt, dan besluit hij dus in elk stadium van menselijk lijden of hij al of niet zal ingrijpen. En in het geval van Peggy besloot hij om de ziekte zijn werk te laten doen. Er zijn momenten dat ik alleen maar verbitterd en woedend ben. Zo heftig als nooit tevoren. En dat raak ik niet kwijt door er uitdrukking aan te geven. Peggy heeft zich nooit bij God beklaagd. En dat was geen vrome ingetogenheid. Ik denk niet dat het ooit in haar opgekomen is om te klagen. En niemand van degenen die in haar sterven met haar meeleefden, heeft toen geklaagd. We ontvingen kracht. Gods liefde was zo reëel, dat je er niet aan kon twijfelen of hij je ermee of je eraan kon onttrekken. Ik vertel je dit allemaal in een poging om op een of andere manier tot een oplossing te komen voor het probleem van de pijn van Peggy en van mijzelf. Misschien weet ik nu weer dat er maar één ding is dat me aan Gods liefde kan doen ervaren. Zijn liefdevolle aanraking, zijn ik ben het, merk. Maar dan vraag ik me toch nog af hoe hij in zulke omstandigheden werkeloos kan toezien. Nooit eerder heb ik dit allemaal aan iemand verteld, omdat ik bang was iemands geloof aan te tasten. Voel je niet verplicht om iets te zeggen of me te troosten. Maar bedankt voor het luisteren. De meeste mensen hebben geen idee wat een hulp dat is. Nadat ik Mac's brief gelezen had, kon ik die avond niet meer werken. Van hieruit bekeken. Oude vragen doken weer op. Mijn eigen vragen over sociale misstanden, onbeantwoorde gebeden, ongenezen lichamen en talloze andere gevallen van oneerlijkheid. En Richard's vragen kwamen in alle hevigheid weer op mij af. Maar niet half zo hevig als ze op Merk moesten zijn afgekomen toen ze daar machteloos aan het bed van haar dochter zat. Ik had de Bijbel onderzocht om iets te leren begrijpen van wat God met deze wereld voor heeft en hoe hij het moet voelen en hoe het moet voelen om God te zijn. Terwijl ik natuurlijk wel wist dat we zo'n verheven gezichtspunt in de verste verte niet kunnen vatten. Maar de brief van Mac zette me op een heel ander spoor en veranderde mijn aanpak van het tweede deel van dit boek. Het is mooi om het van Gods standpunt te bekijken. Maar hoe zit dat met ons eigen standpunt? Ik had onderzocht hoe Gods gevoelens waren. De brief van Mac wierp me terug op de vraag hoe het voelt om mens te zijn. Haar vragen zijn vragen van het hart, niet van het hoofd. Als moeder zag ze hoe haar kinderen een langzame en afschuwelijke dood stierven. Maar als christen gelooft ze in God, de liefhebbende vader. Hoe kan iemand die twee met elkaar rijmen? Die avond begreep ik dat dit boek nog niet af was. Theologische opvattingen hebben niet veel te betekenen als ze ook niet iets te zeggen hebben aan de mensen zoals Mac Woodson, die zoekt naar de liefde van God in een wereld vol verdriet. Ik herinner me een aarzelende predikant in de roman van John Updike die zei: er is iets mis, ik heb geen geloof. Of liever gezegd, ik heb wel geloof, maar ik kan er niets mee doen. Wat kunnen we er eigenlijk mee doen? Wat kunnen we werkelijk van God verwachten? Einde hoofdstuk 21.